enige inhoudelijke agendapunt voor deze avond. En dat is ontwikkeling in het sociaal domein. Er zijn verschillende raadsleden die gevraagd hebben waarom dat in deze commissie op de agenda staat en niet in de commissie samenleving. De reden voor, daarvoor is gelegen het feit dat het met name gaat over de jeugdwet. Een portefeuille voor jeugdbeleid zit bij de heer Van Otterdijk en daarom zit jeugdzaken ook hierbij. En is er voor deze keer de afweging gemaakt om dit agendapunt in de commissie jeugd en duurzaamheid te behandelen. Dat is ook de reden waarom wethouder Loijmans mee achter de tafel zit. En verder mevrouw Van Abelen en mevrouw Van Zanten. En het is de bedoeling dat mevrouw Van der Elzen van afdeling CMD dadelijk ook nog aanschuift. Maar die zit op dit moment bij een andere vergadering hier in dit pand. En die probeert zo snel mogelijk mee aan te schuiven. Waar gaan we het vanavond over hebben? Het gaat over een presentatie die over een drietal, met een drietal invalshoeken. Uw raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken in het sociaal domein, met name de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2018. Waar staan we in het proces met betrekking tot de transitie of de transformatie in het sociaal domein? En voor welke organisatorische uitdagingen staan we op korte termijn? En korte termijn denken we aan 2018 en 2019. Vervolgens is het de bedoeling dat u als commissie zelf ook actief wordt. U ziet al een paar sheets aan de wand hangen. De bedoeling is dat het tweede deel van dit agendapunt wat interactiever is. Dat er gekeken wordt naar de koers op lange termijn. Het proces van visie en strategie op het sociaal domein. En daarvoor gaan we dadelijk vier werkgroepjes vormen waarbij de aanwezige ambtenaren aanwezig zijn. En gedurende, ik dacht een minuut of tien heb ik begrepen, 10-15 minuten, wat discussie plaatsvindt met een terugkoppeling. Het doel daarvan is de denkbeelden bij de commissie op te halen over hoe men aankijkt tegen de huidige ontwikkeling in het sociaal domein en de aanwezigen mee te nemen in de diverse oplossingsrichtingen. Nou, een hele mond vol. Daar wilde ik het bij laten. Kijk ik even naar mevrouw Van Abelen. Ja? Die gaat beginnen met de presentatie.
Ja, goedenavond. Ja, volgens mij werkt de microfoon. Ja, mijn naam is Femke van der Belen. Ik ben werkzaam op de afdeling maatschappelijke ontwikkeling. En ik mag u vandaag samen met mijn collega Marion van Zanten, hoofd van Centrum voor Maatschappelijke Deelname. En onze collega Jacqueline van Elzen, senior bij het CMD, meenemen in het sociaal domein. De titel van de presentatie is Op Koers. We gaan u meenemen in zes onderdelen. Wij willen u eerst informeren over de context. Want het is belangrijk om stil te staan bij waar komen wij vandaan. Om goed te duiden het moment waar we nu staan. Om vervolgens door te gaan naar de ontwikkelcurve. Dat is een model dat kan aangeven waar je als gemeente staat in je transformatie. Dus daarmee geven we aan waar staat Gelderop-Mierlo. Om vervolgens nog verder in te duiken op de situatie in Gelderop-Mierlo. Welke trends zien wij cijfermatig, maar ook welke uitdagingen zien wij binnen onze gemeente en dan met name binnen de uitvoering. Om vervolgens door te kijken naar hoe blijven wij en hoe zorgen wij ervoor dat wij op koers blijven. En daarvoor is een strategie voor de nabije toekomst voor nodig. Na punt 4, dan stellen wij u in de gelegenheid om vragen aan ons te stellen over de presentatie of andere soorten vragen die u heeft over het sociaal domein. En op het moment dat we vraag en antwoord met elkaar hebben behandeld, dan willen we graag met u een dialoog over de dilemma's. En die dilemma's die hangen inderdaad in de zaal. En die wil ik toch alvast even kort benoemen. Dilemma 1, dat is de oranje dilemma. Daarbij is de vraag, waar moet onze focus liggen binnen het sociaal domein? En we gaan u vragen om op een schaal aan te geven waar u staat en waarom u daar staat. En daarbij is het aan de ene kant, vragen wij in u, staat voor u centraal de vraag van de inwoner en het maatwerk? Of is het budget leidend en is het regel is regel? Het tweede dilemma, dat is de groene dilemma dat aan die kant van de zaal hangt. Daarbij hebben wij de vraag, hoe laagdrempelig dient het CMD te zijn? Is dat een centraal punt, bijvoorbeeld in het gemeentehuis met huisbezoeken? Of betekent dat bijvoorbeeld dat het CMD een netwerkorganisatie is waarbij wij werken met, bij onze partners en aanwezig zijn in de wijken? En tenslotte het derde dilemma, dat is de blauwe, hangt ook aan die kant van de zaal. Wat moet onze manier van werken zijn? Is dat actief? Actief op onze inwoners af, middels bijvoorbeeld vroegsignalering en een vorm van bemoeizorg in het kader van zorgmeiders? Of staat de vraag van de inwoner centraal en is het de verantwoordelijkheid van de inwoner om die vraag te stellen? Die kunt u alvast achter in uw hoofd laten bewegen. En tot slot, na de behandeling van de dilemma's, dan ronden we samen af en willen we u ook nog wat stof meegeven over, om over na te denken. Maar eerst die context, want wat ging nu vooraf? Voor de transitie van 1 januari 2015 zagen wij al drie trends in het sociaal domein. Namelijk een stijging van het gebruik van zorg en ondersteuning. Maar ook een tekortschietende samenwerking in complexe en eenvoudige situaties. Dat waren die bekende situaties waarbij meerdere hulpverleners in een gezin aanwezig zijn, maar van waarvan men elkaar niet goed wist dat ze hulp aan het bieden waren. Of waarbij mensen van het kastje naar de muur werden gestuurd. Maar ook zagen we dat binnen het sociaal domein het systeem was gericht op wantrouwen. We zagen een grote focus op verantwoording, kostenbeheersing en productie. En op basis van die drie trends is eigenlijk gezegd, het systeem is niet langer houdbaar en de haalbaarheid komt onder druk te staan. En dat betekent dat het Rijk toen een tweeledige opdracht heeft gegeven aan de samenleving. En hier staat bewust samenleving en niet alleen gemeente. En die opdracht hield ten eerste in dat we moeten zorgen voor een inclusieve, zorgzame en sterke gemeenschap. Waarin inwoners zelfredzaam zijn, initiatiefrijk, maar ook waar iedereen in kan meedoen. En stel nu, en dat is deel 2, dat dat meedoen niet lukt, dan zal de gemeenschap ervoor zorgen dat de inwoner wordt ondersteund en dat we helpen bij het zoeken naar mogelijkheden. Dus dat betekent een tweeledige opdracht, een collectieve opdracht, een sterke gemeenschap, maar ook een individuele opdracht, namelijk het creëren van een sociaal vangnet. En dat doen wij hier middels een CMD en een plusteam bijvoorbeeld. En als gemeente hebben we die opdracht aangenomen en hebben we die opdracht vormgegeven op basis van onze richtinggevende visie persoonlijk en dichtbij. Op basis van die visie hebben wij in de afgelopen jaren hard gewerkt om die opdracht vorm te geven. En die visie die is alweer in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. En dat is dus ook al best wel eventjes geleden inmiddels. En in persoonlijk en dichtbij staat, niet alles is verkeerd, behoud het goede, verbeter en verander het andere. We willen samen met de gemeenschap bouwen aan algemene collectieve voorzieningen. En we willen onze dienstverlening verbeteren en meer integraal maken. Dus waar we voorheen bijvoorbeeld meerdere loketten zagen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Mantelzorgsteunpunt, het loket van Mee enzovoorts, hebben we gezegd dat willen we juist bundelen. Dat gaan we doen in een centrum voor maatschappelijke deelname, die aan integrale vraagverheldering kan doen en ook een gidsfunctie kan zijn. Daarnaast is persoonlijk in die bijzonder ook gezegd, het is heel erg belangrijk om samenhang tussen leefgebieden en wetten aan te brengen. Oftewel, één gezin of één leefeenheid, één plan, één coach. Dat is iets wat het plusteam nu, waar nu uitvoering aan wordt gegeven. En tenslotte zei persoonlijk en erbij ook, het is belangrijk dat we ook een kostenbesparing doen. Immers, het Rijk heeft ook een bezuiniging opgelegd met het geven van de opdracht. En die kostenbesparing willen we bereiken door te sturen op samenwerking van de dienstverlening, maar ook door te snijden in bureaucratie. En als we persoonlijk en erbij moeten vereenvoudigen en schematisch moeten weergeven, Dan ziet er dat als volgt uit. Links ziet u in het meest donkere blokje, daar staat een vragende inwoner, oftewel inwoner. En die inwoner die heeft een eigen omgeving, die ook weer bestaat uit verschillende lagen. Hè, de meest dichtbijstaande laag zijn vrienden, familie, kennissen. Maar daarna komt al gauw verenigingen, geloofsgemeenschap bijvoorbeeld. Maar ook de inwoner kent professionals bij hem of haar in de buurt. Denk aan onderwijs, huisartsen, jongerenwerk, noem maar op. En dat linkerblok, dat staat eigenlijk voor die collectieve opdracht. En dan ziet u rechts drie grijze blokken. Namelijk het Centrum voor Maatschappelijke Deelname, waarin we een integrale dienstverlening willen vormgeven. Waar mensen terecht kunnen voor informatie en advies, maar ook voor kortdurende ondersteuning. Maar op het moment dat de vraag groter is en er zijn problemen op meerdere leefgebieden, dan is het plusteam aan zet, waarbij één gezin, één plan, één coach wordt vormgegeven. En het meest rechte blokje, dat zijn alle mogelijke vormen van hulpverlening of voorzieningen die we als gemeente inkopen en die vervolgens ook kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld Centrum voor Maatschappelijke Deelname of het plusteam. En die drie grijze blokken, die vormen eigenlijk dat sociaal vangnet, dat tweede deel van die opdracht. Nou, dan ga ik u meenemen in de ontwikkelcurve van gemeente in transformatie. En dat is een schema, er staat heel veel tekst op. Ik ga u zo meteen meenemen aan de hand van één concreet voorbeeld met betrekking tot inkoop. Maar die ontwikkelcurve, dat is een model, dat is ontworpen door het netwerk van directeuren sociaal domein van grote gemeenten in Nederland. En zij hebben eigenlijk gezegd, gemeenten doorlopen 5 fases met betrekking tot een transformatie. En dan ga je van een basissituatie, word je volwassen. Volwassen in het kader van opdrachtgeverschap, volwassen in het kader van sturing. En die 5 fases die staan niet gelijk aan jaren, maar die staan voor een bredere context. Nou, ik ga u even doornemen aan de hand van het voorbeeld. Het voorbeeld staat in blauw weergegeven, dat is een voorbeeld van inkoop. Toen wij op 1 januari 2015 begonnen met de nieuwe taken, hebben wij er als eerste voor gezorgd om contracten te sluiten. We moesten er namelijk voor zorgen dat onze inwoners een zorgcontinuïteit hadden. En het is dus erg belangrijk dat de mensen die in 2014 zorg kregen, dat ook vervolgens in 2015 kregen. Maar daar heb je het niet mee geregeld. Vervolgens hebben we gezegd, we moeten het contractbeheer op orde maken. We hebben een systeem in onze gemeente, dat heet Negometrix. En daarin staan alle contracten opgenomen, ongeveer 300, met onze aanbieders, met alle gegevens erin, zodat wij weten wie is gecontracteerd en waarvoor. En dat is ook belangrijk voor ons CMD en ons plusteam, om onze inwoners ook goed op weg te kunnen helpen met de juiste zorg bij de juiste aanbieder. Maar met contractbeheer hebben we het ook nog niet helemaal op orde. Want vervolgens zijn we aan de slag gegaan met contractmanagement. Je wil namelijk samen met de aanbieder en gemeente kijken, voeren wij de contracten uit zoals we hebben afgesproken? Houden wij ons aan kwaliteitseisen bijvoorbeeld? Wordt er aan leveringstermijnen voldaan? Maar ook voldoen wij als gemeente aan de betaaltermijnen die wij met de zorgaanbieders hebben afgesproken? En de volgende stap die we willen gaan maken, dat is leveranciersmanagement. Dat gaat erover dat je niet alleen maar controleert, houden wij ons aan de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben, maar doen wij ook de juiste dingen? Doen wij de goede dingen? Op het moment dat wij de transformatie als stip aan de horizon hebben, waar moeten wij dan met elkaar op investeren en waarop niet? En willen we echt de stand van volwassenheid behalen, dan hebben we het eigenlijk over domeinmanagement. Want inkoop gaat niet alleen over de opdrachtgever, gemeente, en opdrachtnemer, de zorgaanbieder, maar we hebben derde partijen waarmee wij te maken hebben. De inwoner is daarin het belangrijkste die de zorg en de hulp ontvangt. Maar we hebben ook te maken met andere partijen zoals zorgverzekeraars, die ook een financierder zijn van zorgaanbieders. En dat betekent dat we eigenlijk moeten gaan sturen in een netwerk. Nou, dit is een voorbeeld van een onderdeel binnen het inkoopproces. Maar zo dienen wij ook binnen onze toegang, binnen onze preventie, binnen ons informatiemanagement fases door te lopen, zodat wij ons evolueren naar een volwassen stand. Op dit moment hebben wij bij ons de stip neergezet tussen fase 2 en 3. Wij hebben al enkele onderdelen van fase 3 doorlopen, maar nog niet allemaal. En bovenaan bij fase 3, daar ziet u staan een meerjarenvisie op transformatie, uitgewerkt met het landschap, ook afgestemd. Dat is de eerstvolgende fase waar wij met u straks in het kader van die strategie over willen hebben. Want willen wij fase 4 en 5 goed doorlopen met de juiste richting, dan hebben we daar die meerjarenvisie voor nodig. En dat is ook wel de opvolger van persoonlijk en dichtbij. Als wij dit nu in perspectief plaatsen met andere gemeenten, dan zitten wij echt goed op koers. Dan hebben wij de zaken die we echt geregeld moeten hebben, die zijn geregeld. En daarbij lopen we ook nog op enkele onderdelen goed vooruit. En dan wil ik het woord geven aan mijn collega die nog wat dieper zal ingaan zoomen op de situatie in Gelderop-Mierlo.
We hebben de cijfers verzameld tot en met het eerste deel van dit jaar. En daar wil ik verder op ingaan en dan vergelijken met 2016 en 2017. Jacqueline van der Elzen die verzamelt voor ons die cijfers en die zorgt voor de overzichten. Jammer genoeg in verband met een zieke medewerkster is zij nu in de bezwarencommissie en dat loopt blijkbaar iets uit. Dus ja, ik ga dat overnemen van haar. Ze heeft het keurig voorbereid, dus het moet lukken. We willen dus u meenemen verder in de ontwikkelingen van de praktijk van het CMD en dan in cijfers. En aan de hand van ons werkproces. De meeste vragen komen bij ons binnen via de telefoon. En wij geven dan informatie en advies. En als dat voldoende is, dan is daarmee de vraag beantwoord en zijn wij even klaar. Heel vaak is dat ook niet het geval. En vaak gaan de vraag van de inwoners dan naar onze werkverdeling. En dan hebben wij dus dan gaan we op huisbezoek. In dit overzicht ziet u de ontwikkeling van de vragen die leiden tot huisbezoeken. En zoals u ziet is dat een behoorlijke groei over de jaren. In 2015 hebben we het niet meegenomen. In 2015 zijn we natuurlijk gestart, maar 2015 was een overgangsjaar. Dat is niet helemaal representatief. Dus kunnen we daar maar met 2016, 17 en 18. Als het dan een gegeven moment een huisbezoek is geweest, dan moet dat verder verwerkt worden. Wij hebben hier een schema waarbij je waarbij opgeschreven is welke onderzoeken dan vervolgens plaats gaan vinden. En daar komen dan ook beschikkingen uit. Het zijn niet allemaal zaken die vanuit het huisbezoek doorkomen, maar je hebt ook zaken die bijvoorbeeld huisartsen geïndiceerd hebben en die dan vervolgens leiden tot, die worden dan bij ons verder afgewerkt. Dus de verschillende onderzoeken die staan hier verdeeld naar WMO, jeugd, minima en schuldhulpverlening. Ja, en ook daar kunt u zien dat er een groei is met uitzondering van de schuldhulpverlening. En zoals ik net ook al zei, het is niet altijd zo dat wij zelf een indicatie geven. Hier is de weergave van hoeveel indicaties die geven. Bij jeugd ziet u bijvoorbeeld dat ook huisartsen en rechters en dergelijke, die verwijzen eigenlijk het grootste gedeelte. En een kleiner gedeelte wordt dan door het CMD en plusteam gedaan. De indicatiestelling van de WMO, daar ziet u bij dat CMD dat er een veel grotere aandeel in heeft. En de andere partijen daar juist weer wat minder aan doen. In dit overzicht kunt u zien hoeveel klanten we eigenlijk hebben. En dan ziet u uitgesplitst naar de oude WMO. De oude WMO is de WMO die wij ook voor 2015 al uitvoerden. Het gaat over huishoudelijke hulp, vervoer en woonvoorzieningen. Je ziet ook dat Sommige klanten hebben meerdere voorzieningen. De oude WMO, daar zit een stabilisatie eigenlijk in. Er zitten geen hele grote verschillen in. Vervolgens het tweede gedeelte is de WMO-begeleiding. Daarbij, dat is echt een nieuwe, taak. En ja, daar zit dus duidelijk wel de groei in. Dat is een behoorlijke groei over de verschillende jaren. Hetzelfde geldt voor de jeugdwet. Ook daarin is ook een nieuwe taak vanuit 2015. Daar is een groei te zien. De verwachte groei in 2018 bij jeugd laat in ieder geval een stabilisatie zien. Maar goed, dat is nou nog niet met zekerheid te zeggen, want dat is een exploratie van gegevens. Dus is natuurlijk nog niet zeker. Dit zijn de cijfers over de verwachte uitgaven die we zullen hebben. De oude WMO heeft natuurlijk ook weer, laat eigenlijk een daling zien over de laatste jaren. En de begeleiding laat een stijging zien over de verschillende jaren. Ja, en dit is de verwachte uitgaven zoals die in 2018 zijn. Waarbij we dan ook echt moeten zeggen dat het dat een verwachting is. Het lijkt alsof het of een daling is ingezet. Bij de jeugdhulp zien we in eerste instantie dus ook van 2016 op 2017 een hele groei. En zoals het nu zich nu laat aanzien, zien we stabilisatie in 2018. We moeten er wel bij vermelden dat in 2018 er een aantal grote aanbieders zijn die nog niet hebben gefactureerd. Dus de cijfers zijn dan op basis van 2017 meegenomen. Maar dit is in ieder geval zoals we er nu tegenaan kijken. Dan hebben we, dit zijn de begrote cijfers. En dus de cijfers die in onze begroting zijn opgenomen. Je zou eigenlijk met de vorige sheet het verschil moeten zien. Hè, dus dat je ziet, we geven in totaal voor 2018 verwachten we ruim 15,5 miljoen uit te geven. En begroot is ruim 15 miljoen, dus we verwachten ongeveer een half miljoen tekort te komen op basis van de begrote cijfers. Nu kom ik aan het onderdeel uitdagingen. Jacqueline komt net binnen. Als u straks vragen hebt, kunt u ze in ieder geval aan haar stellen. We hebben dus een aantal uitdagingen waar we tegenaan lopen bij het CMD. En daar wil ik eventjes op ingaan. Als eerste uitdaging zien we de groei van de vraag. Die hebben we natuurlijk net uitgebreid gezien. En ik moet eventjes een goede blaadje erbij pakken. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor de groei. We proberen dat te achterhalen. Het punt is eigenlijk dat het niet duidelijk is welke oorzaken nu echt voor gelder op Mierlo gelden. Maar je ziet in het algemeen dat bij de WMO, er zijn bezuinigingen van het Rijk gekomen. Langdurige zorg is flink op bezuinigd. Dat betekent dat er bijvoorbeeld meer WMO-vragen zijn. Wat er verder natuurlijk ook is onze bevolkingssamenstelling zou een reden kunnen zijn. Ook het aantal sociale huurwoningen wat we hebben. Mensen in sociale huurwoningen hebben over het algemeen financiële problemen en aanverwante problemen. Zou een oorzaak kunnen zijn. Zo zijn er dus oorzaken die allerlei oorzaken mogelijkheden. En door echt onderzoek te gaan doen, door cijfers te verzamelen, proberen we wat meer duidelijkheid te krijgen of welke oorzaken nou echt voor ons van toepassing zijn. Het tweede gedeelte, het organiseren van kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners en tegelijkertijd gaat de dienstverlening gewoon door. ja, we zijn natuurlijk bezig volop met ontwikkelingen in het sociaal domein. En ondertussen ja, werken we wel door. Dat geeft gewoon ja, extra druk. De winkel is open en ondertussen wordt die verbouwd. Ja, we zien op sommige momenten dat de wachtlijsten flink oplopen. Dat zit ja, dat pieken en dalen in. En ja, we proberen inzicht daarin te krijgen door over verschillende jaren te kijken. Is daar een bepaalde trend in te vinden? En kunnen we daarop inspelen? Dan is het die wachttijden, die heeft een klant natuurlijk mee te maken. Maar wij hebben zelf ons eigen proces, ons eigen werkproces ook. Het gaat, een klant gaat eigenlijk van het ene werkproces in het andere. En door meer onze werkproces op elkaar aan te sluiten, proberen we te zorgen dat we de totale doorlooptijd verkorten. Dan is het zo dat we ook proberen het zo efficiënt mogelijk te werken. Maar dat gaat soms natuurlijk ja, wel tegen ja, het persoonlijk contact, het maatwerk in. Dus dat zijn ook keuzes die we dan moeten maken als we op huisbezoek gaan. Het kost gewoon veel meer tijd dan als we bijvoorbeeld via de mail iets af kunnen werken. Maar goed, met persoonlijk contact ga je wel ja, bij je persoonlijk en dichtbij bezig. Dus die keuzes die, ja, die moeten we maken. En afhankelijk van nou goed, die dilemma's zullen daar ook wat op inspelen. En ja, dan zullen we toch moeten kijken waar ligt de hoofdmoot van onze taak. We proberen dus door deskundigheidsbevordering en efficiënt werken wel de werkprocessen zo goed mogelijk ja, voor elkaar te krijgen. Een komend derde punt. Een transformatie is niet afdwingbaar met wetten, regels en afspraken. Ja, wetten, regels en afspraken gelden wel, maar zorgen er nog niet voor dat mensen ook zo gaan werken. Vervolgens hebben we natuurlijk, sociaal domein hebben we allerlei mensen en organisaties. En organisaties hebben hun eigen uitgangspunten en hun eigen doelen. Als je een aanbieder hebt, die moet natuurlijk, die wil echt ook wel het beste voor de klant. Maar die moet ook zorgen dat zijn eigen toko blijft draaien. En wij hebben uitgangspunten. Als we praten niet over mensen, we praten met mensen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei partijen die eigenlijk wel graag eerst vooroverleg willen hebben voordat wij ja, met hun ja, casussen oppakken. En dat werkt dan ook niet echt via onze eigen uitgangspunten. Dan zijn er natuurlijk ook, iedere partij heeft natuurlijk gewoon zijn eigen belangen die, ja, die gelden. Het is zo dat wij natuurlijk die transformatie toch ja, vorm willen geven. Daarvoor doen we in ieder geval ook aan preventie. En we hebben 4 preventieprojecten ingeregeld. Dat is gebiedsgericht werken, waarbij we ook de samenwerking opzoeken met huisartsen. Zoals u gezien heeft, zijn de huisartsen ook, die doen veel indicaties. Dus dat is ja, gewoon belangrijk om met hun samen op te trekken. Dus ook om echt die samenwerking op te zoeken. Ja, dan hebben we ouderen en kind, waarbij we aandacht hebben voor ouderschap. En waarbij we een scholenplan, waarbij we de scholen, op de scholen aanwezig zijn om zeg maar, vroegtijdig kinderen met problemen op, ja, op te kunnen pakken. En zo laagdrempelig mogelijk de problemen te kunnen oplossen. Dan hebben we vroegsignalering schulden als een preventieproject. Ja, dat is nu net gestart en we proberen dus vroegtijdig mensen die schulden hebben te benaderen om te kijken of ze hulp nodig hebben. We hebben nu voor de eerste keer 3 huisbezoeken gedaan. Jammer genoeg was er niemand thuis. dan hebben we als laatste punt waar we sowieso aandacht aan besteden is mantelzorg. Het vierde punt. Dat is de uitdaging voor onze eigen organisatie, omdat onze ja, organisatie ja, kraakt eigenlijk. Er zijn allerlei ja, zaken waarmee we om moeten gaan, waardoor het functioneren van de afdeling best wel eens heel moeilijk loopt. grote vraag van de klant, ja, die zullen we toch moeten verwerken. En als er wachtlijsten zijn, geeft dat echt werkdruk voor medewerkers. Zij moeten keuzes maken, wie pakken we eerst. Hè? Dus het zijn allemaal mensen met problemen, allemaal mensen die graag snel geholpen worden. Maar bepaalde echt ernstige zaken, die wil je natuurlijk toch voor laten gaan. En ja, dat zijn best wel keuzes. Dan zien we dat de complexiteit van de vraag groter wordt. De doelgroepen veranderen ook. We zien vanuit het onderwerp veiligheid dat er dus bijvoorbeeld de verwaarde personen, dat er is discussie is van pak die op. Maar het is een ander soort vraag dan waar het CMD in oorsprong voor was ingesteld. Want wij waren ingesteld voor de vraag van een klant. Die vraag komt bij ons. En dan pak je het op. Als je zelf op zoek moet gaan naar personen die misschien juist niet een vraag hebben. Is dat toch, of niet die vraag bij ons neer willen leggen. Dan is dat toch een hele andere vraag. Dat is een hele andere aanpak. Al met al levert dat behoorlijke werkdruk op. En ja, we hebben ook een hoog ziekteverzuim dat dit jaar toch wel echt heel hoog opgelopen is tot 10%. Een stukje pech bij sommige mensen met langdurig verzuim. Maar de werkdruk helpt daar niet aan mee om dat echt op te lossen. Wat we dan ook zien is heel veel tijdelijke krachten. En op dit moment hebben we zo'n 66 medewerkers rondlopen, waarvan zo'n 16 tijdelijke krachten. We hebben daar een schemaatje van. Dit is de structuur van onze afdeling. Ja, we hebben afdelingshoofd en we hebben twee clusters, eerste en tweede lijn. Waarvan de eerste lijn dan met name degene zijn met de klantcontacten en de tweede lijn de specialisten en de back-office. En zoals u hier ziet, bij de eerste lijn is 29% van de medewerkers is tijdelijk. En bij de tweede lijn is dat 23%. Dat zijn toch best wel hoge percentages. En ja, dat geeft op zich ook best wel weer wat problemen. En zo is het, als er tijdelijke medewerkers zit natuurlijk veel doorlooptijd in. En dat zorgt ervoor dat een klant soms klantadviseur moet wisselen. En dat is niet altijd fijn voor de continuïteit van de zorg. We moeten regelmatig mensen inwerken. Hè, en als mensen vertrekken, dan is het ook weer de klanten die ze hebben, die moeten of overgedragen worden, of ze moeten ruim op tijd voordat ze stoppen met het werken, moeten ze zorgen dat ze hun klantenbestand afwerken. Dus ja, dat vraagt gewoon veel tijd. Je moet de inwerktijd vraagt vooral bij jeugd vraagt dat enorm veel tijd. Mensen moeten weten welke omgeving is er. Wat is er nu? Dat gaat trouwens ook voor de WMO. Welke systemen hebben we gebruiken? Hoe werken die? De verschillende werkwijzes en de sociale kaart zijn onderwerpen die dan waar ze zich echt in moeten kunnen verdiepen om daar goed in gesprekken met klanten goed mee uit de voeten te kunnen. En detachering is soms erg duur. Een gemiddelde klantadviseur, daar betaal je gewoon €60 per uur voor. Dus dat loopt behoorlijk in de papieren. We hebben kijken we naar oplossingen. Want we hebben nu die tijdelijke krachten voor dit jaar. En voor volgend jaar eigenlijk loopt alles op 31 december af. Dus wij komen met een vraag naar de gemeenteraad om formatie uit te breiden. En het zal een gedeelte tijdelijk zijn en een gedeelte vast. Want voor de langere termijn willen we eigenlijk ook gewoon meer duidelijkheid hebben over hoe we verder gaan als CMD. En ja, goed, wat onze visie zal zijn. Dus we willen een business case op laten stellen waarin nog meer duidelijkheid komt. En waar we dan ook meer duidelijkheid krijgen. Wat hebben we nu echt, hoeveel formatie hebben we echt nodig, ook op de langere termijn. En hoe kunnen we zorgen dat het CMD in een wat stabielere omgeving komt. Ik krijg Femke weer het woord.
En naast... Naast de business case van het CMD willen we eigenlijk de tijd nemen om opnieuw de strategie vast te stellen. En dat betekent dat we samen met onze inwoners, samen met allerlei professionals, samen met adviesraden binnen onze gemeente, de strategie willen gaan ontwikkelen. En dat moet een opvolger worden van persoonlijk en dichtbij. Maar die opvolger die gaat wel een stukje verder. Want waar we persoonlijk en dichtbij met name ging over die transformatie en hoe geven we die nieuwe taken vorm, willen we nu meer focus leggen op de strategie rondom de transformatie. Hoe gaan we die collectieve opdracht van een sterke, inclusieve en een zorgzame gemeenschap, hoe gaan we dat bevorderen? En met betrekking tot dat sociale vangnet van het CMD, het plusteam en de hulpverlening, daarin willen we doorontwikkelen. Nou, zoals gezegd willen we dat doen samen met onze inwoners en onze professionals. Want het is belangrijk dat we een bondgenootschap gaan creëren. En dat bondgenootschap is zo belangrijk omdat Marion vertelde toen net van we hebben te maken binnen het sociaal domein met mensen en organisaties met verschillende percepties, verschillende belangen en verschillende doelstellingen. En we willen door middel van het proces van die strategieën ervoor zorgen dat we elkaars percepties beter leren kennen, elkaars belangen kunnen zien en zodat we samen kunnen komen tot doelstellingen. En op die manier kunnen we in een netwerk gaan werken aan die gezamenlijke doelen en resultaten. Voordat we dat gaan doen, willen wij u eerst nog in de gelegenheid stellen om vragen te stellen over deze presentatie. En dan gaan we daarna aan de slag met de dilemma's.
We zullen even wachten tot het licht aan is, dan zien we elkaar ook weer zitten. Blijf jij hier zitten, Christa, of niet? Nee? Ik zie al wat vingers omhoog gaan. Laat ik gewoon aan mijn rechterzijde beginnen. Mevrouw Mulder.
Allereerst dank voor de duidelijke uitleg. Ik had heel even een vraag. Jullie hadden het over de werkdruk en ziekteverzuim. Ik vroeg me even af, ligt die ook hoger bij de ambtenaren in het sociaal domein dan elders?
Eventjes een puntje van orde. Is het handig dat we de vragen allemaal in één keer stellen en dat er dan antwoorden komen? Of wordt er de voorkeur aangegeven om per vraag een antwoord te geven? Per vraag even beantwoorden, dan wil ik de commissieleden vragen om niet te veel vervolgvragen achter elkaar te stellen, want dan wordt het een beetje pingpongverhaal en dat is niet de bedoeling.
Ik weet niet precies of dat bij andere gemeentes anders is, maar het is wel zo dat wij een hoger ziekteverzuim hebben dan binnen onze gemeente en dan met name ook over dit jaar. Maar ik zei al, het is een aantal bijzondere situaties. Maar goed, de werkdruk, ja, die is ook gewoon hoog. Die zal er zeker niet toe bijdragen dat het overgaat.
Nee. Mevrouw Leenders.
Dank u wel. Ik heb één vraag over een sheet met de aantallen, of met de cijfers. Misschien kunnen we daar even naar terug, naar het aantal aanmeldingen. Want ik begrijp het niet zo goed. Ik denk dat jullie dat wel kunnen uitleggen, dat het aantal aanmeldingen is niet gelijk aan het aantal onderzoeken. Ja, inderdaad. Ik dacht namelijk te begrijpen dat die 2214, dat de verwachte aanvragen, zou ik maar zeggen, zijn van 2018. Maar in de volgende slide, als je die onderzoeken bij elkaar optelt, dan zit je echt een heel stuk hoger. Dus ik vroeg me even af hoe dat zich tot elkaar verhoudt.
In de tweede sheet staan gewoon veel meer verschillende onderwerpen. Bij de eerste sheet is het alleen, zijn het de onderwerpen die de eerste lijn oppakt en waar de huisbezoeken starten. In deze sheet gaat het over onderzoeken WMO, maar die worden niet allemaal per se gedaan door de eerste lijn, maar die kunnen ook door de tweede lijn gedaan worden. Bijvoorbeeld herindicaties gebeuren bij ons ook vaak door de andere afdeling. Zoals we misschien ook straks hadden we ook gezien dat bijvoorbeeld voor jeugdonderzoeken, die komen heel vaak van via huisartsen binnen. Die doen indicaties, maar wij betalen. Wij moeten een beschikking geven en afgeven. Wij overleggen met de aanbieders en wij verzorgen de betalingen. Maar bijvoorbeeld ook voor het plusteam doen we dat. En ook als er rechtelijke uitspraken zijn over jeugdigen bijvoorbeeld, dan die zaken komen allemaal bij ons binnen. En hier zit ook bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Ja, daar vinden ook gesprekken plaats, maar die zitten ook weer niet bij die andere, bij die eerste sheet. Dus dit is gewoon veel meer. Ja.
Meneer Van den Burgt.
Dank u, voorzitter. Ja, wij zijn erg verheugd dat dit onderwerp besproken wordt. Zeker na aanleiding van het feit dat we in maart, eind maart nog bij elkaar zaten en als raad onze zorg uiten over de stand van zaken in de zorg. En het PvdA hebben toen gezegd van wij willen als raad wat vaker geïnformeerd worden en meedenken. En ik hoor zeggen dat we daar ook inwoners en experts en zo bij gaan betrekken in de komende maanden. Nou, dat lijkt me een fantastische ontwikkeling. Dus dank voor deze presentatie. Dan heb ik wel een punt van orde los van wat jullie gezegd hebben. Maar dat mogen we denk ik ons als raad en college aanrekenen. Ik begrijp nu nog steeds niet waarom dit onderwerp hier op de agenda staat. Want we hebben morgen de commissie met betrekking tot zorg. En er werd mij verteld dat dit over jeugdzorg zou gaan. En dat het daarom hier op de agenda staat. Maar dit gaat niet om jeugdzorg. Dit gaat om alle zorg. Dus ik wil toch pleiten voor het feit dat we dit onderwerp in het vervolg in de samenlevingskamer doen. Waar mensen
ik wil u even interromperen, meneer Van den Burgt. Ik begrijp uw vraag. De bedoeling van nu is dat we alleen vragen stellen naar aanleiding van de presentatie.
Goed,
uw punt is duidelijk. En ik zeg u toe dat we daar zitten de experts, apart nog een keer op terugkomen.
Goed, maar dat is nu even dan komen mijn vragen. Ja? Sinds de tijd van Boom, Roos, Vis is mijn handschrift er niet op vooruit gegaan. En zeker niet als ik in donker moet schrijven. Dus een beetje geduld graag. Allereerst, in de presentatie van mevrouw Van Abelen, er wordt gezegd dat we initiatieven willen stimuleren. Als gemeente hebben we de Right to Challenge. Kunt u ons vertellen hoe het daar op dit moment mee gaat? Zijn daar resultaten? En in hoeverre stimuleren wij inwoners van Geldrop-Mierlo om met de Right to Challenge iets te doen? Even kijken. Er wordt gemeld dat, en dat is diezelfde slide die de VVD net naar voren riep, dus we hoeven niet opnieuw te doen. Eentje terug. Dit zijn de huisbezoeken, hè? Nou, daar komt. Wow, ik bedoel alleen met deze slide, ja. Daar komt dus ongeveer tussen 2016 en 2018 50% bij. Ik vroeg me allereerst af, kunnen we dat verklaren? En ten tweede, dit is een deel van alle verzoeken. Want dit zijn alleen de huisbezoeken. Is het nu zo dat het aantal huisbezoeken procentueel gezien toeneemt, afneemt, gelijk blijft en kunnen we dat verklaren? Sorry voor deze technische vragen, maar ja, ik heb deze cijfers niet op voorhand gehad. Dus ik schrijf ze hier ter plekke op en ik stel ze. En misschien krijg ik ze later schriftelijk, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan met betrekking tot de samenwerking met de huisarts. In een van de tabellen verderop blijkt dat het aantal indicaties in de jeugdzorg vanuit de huisarts, dat we daar verwachten dat dat gaat afnemen. Kunt u mij uitleggen hoe dat komt? Wat verandert daar? Hier ziet u het. In 2017 was het 58%, in 2018 wordt dat 47%. Zo te zien gaat er meer naar het plusteam en een klein beetje CMD. Kunt u verklaren hoe dat komt? Verandert daar iets? Dan had ik een vraag met betrekking tot de productdienstencatalogus. Daar hebben we het eerder over gehad. Hè. Daarmee willen we de kosten inzichtelijker maken. Hoe loopt dat nu? Even kijken. Nou, nu kan ik het echt niet meer lezen. Ja, de laatste vraag met betrekking tot de organisatie. Ja, ik was al aan het schrijven dat u eigenlijk om ondersteuning vraagt. Dat kan ik me ook levendig indenken. Vanuit de Partij van de Arbeid kan ik aangeven dat wij graag een concreet voorstel vanuit het college zien om te kijken hoe die ondersteuning ingevuld kan worden, want wij onderstrepen het belang van een stabiel zorgproces voor onze inwoners en het borgen van de kennis van de organisatie.
Wat is uw vraag, meneer Van der Burgt?
Nou, dat we dus graag op korte termijn die vraag vanuit het college willen zien. Dus wanneer kunnen we die verwachten? Ja, laten we daar even bij houden.
Dank u. Wie? Er zijn een aantal vragen gesteld, mevrouw Van der Beelen. Ja?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin met de vraag rondom de Right to Challenge. Uw vraag was, zijn daar concrete resultaten in te benoemen? En het antwoord daarop moet zijn nee. Dat heeft te maken met het feit dat we worstelen met het Right to Challenge in Nederland. En het is lastiger om initiatieven vanuit inwoners vorm te geven, wat we vooral voorheen benaderen vanuit een professioneel kader. Het heeft er ook mee te maken dat wij graag meer tijd en energie zouden willen steken om zaken zoals dit mogelijk te maken, beter te kunnen begeleiden, gerichter in te kunnen zetten. Dat zit ook achter onze vraag om naar die nieuwe strategie toe te kunnen gaan van op wat voor manier gaan wij dat doen. We zien dat we de afgelopen jaren met name veel energie hebben gestoken in het neerzetten van het sociaal vangnet, maar we willen juist ook die andere kant gaan benaderen. En hoe gaan we dat doen? U geeft net aan, we zien een toename in het aantal vragen. Kunt u die verklaren? Ja en nee. Wat betekent dat? Wij hebben vanuit het Rijk bij de start van de decentralisaties geen gegevensoverdracht gehad. Dat wil dus zeggen dat wij niet in beeld hebben op 2015 hoeveel jeugdigen waar in zorg zijn. We hebben daarmee dus geen nulmeting. 2015 was vervolgens ook nog eens een overgangsjaar. En hoe komt het dat wij die nulmeting niet in beeld hebben? Voorheen partijen die verantwoordelijk waren voor de verschillende vormen, bijvoorbeeld van jeugdhulp, die werden op een andere manier gefinancierd, waarbij het niet interessant was om op woonplaats te registreren. Dat betekent dat we pas echt gedegen gegevens hebben over het jaar 2016, 2017 en zo meteen ook 2018. Dus het is voor ons ook nog lastig in te schatten welke trend zien we nu daadwerkelijk. In literatuur en onderzoeken kunnen we wel achterhalen wat zijn oorzaken die zorgen voor de groei van zorg. Nou, denk aan autonome ontwikkeling zoals bevolkingssamenstelling. Denk aan het laagdrempelig zijn en makkelijk toegankelijk. We zien inderdaad vanuit andere wetgeving wordt er vanuit bezuinigingen gedrukt, waardoor we als gemeente ook meer opvang zien in de WMO. Zo zijn er dus een aantal verklaringen, maar om daadwerkelijk de causaliteit met geld erop Mierlo aan te geven, dat is zeer lastig. De vraag is ook dat op het moment dat je dat echt meetbaar wil maken, of dat de kosten van het meetbaar maken niet hoger zijn dan het antwoord wat je vervolgens krijgt. Dus dat betekent dat we met name in moeten leren in de komende jaren. Wat het makkelijker maakt, u vraagt ook hoe staat het met de productendienstencatalogus binnen de inkoop. Nou, doordat we in de regio een eenduidige productendienstencatalogus hanteren, wordt het voor ons makkelijker om de inzet van zorg met elkaar te monitoren. 2018 is daarbij weer wel een stukje overgangsjaar, want inwoners hebben ook nog zorg vanuit de oude catalogus genoten. Maar daardoor wordt het makkelijker om met elkaar te vergelijken. Hoe komt het nu bijvoorbeeld dat in Veldhoven meer van product X wordt ingezet en dan in Geld op Mierlo, bij wijze van spreken. Dus die helpt ons daar wel in. Met betrekking tot de indicaties van de huisarts. Ja.
Wilt u dan deze kant uit komen, mevrouw Van Elzen? Dan kunnen we het voor het nageslacht ook bewaren, namelijk op de geluidsband.
Goedemiddag. Goedenavond.
Welkom in ons midden.
Dank u. In tegenstelling tot bij de andere sheet waarbij duidelijk aangegeven was dat het de verwachting was voor 2018, geeft deze stand de huidige stand aan van de indicaties. Dus dit is nu de stand van zaken van de indicaties zoals ze er nu zijn. Dus de indicaties die nu openstaan, daarvan wordt vanuit de jeugd 47% komt vanuit de huisartsen of medisch specialist of et cetera.
Ja, en het is, we hebben op dit moment, we hebben gewoon geen doelstelling om dat aantal te laten dalen of stijgen. De huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist zijn volgens de jeugdwet een officiële verwijzer. Wat we wel willen, is heel graag samen met de artsen, en de artsen willen het ook graag met ons, samenwerken. Omdat we meerwaarde van elkaar kunnen zien. Waar de artsen ook een duidelijk medisch perspectief uiteraard hebben wanneer ze kijken naar een vraag. Waar het CMD en het plusteam ook een goed oog hebben voor de sociale kant. Wisselen op dit moment middels een zorgplatform waar meerdere werkgroepen onder hangen. Met elkaar uit hoe kunnen wij nog beter met elkaar samenwerken. En hoe kunnen we nog beter elkaar leren kennen daarin.
Liggen er voor de wethouder nog een paar vragen? Ik dacht het wel.
Nou, misschien het moment waarop we komen met een verzoek naar de Raad, wat betreft de extra ondersteuning. Voor wat betreft korte termijn, daar zit budget aan vast, dus dat komt bij de eerstkomende begrotingsbespreking aan de orde. En voor op de lange termijn, dat zal in de loop van het komend jaar op basis van de business case aan de orde komen.
Dank u, wethouder. Ik kijk even verder. D66, GroenLinks, nee, DPM, DGG. Meneer Thijssen.
Dank u wel, voorzitter. In het eerste sheet die mevrouw Van den Beden liet zien, stond op een gegeven moment, als ik het goed heb gelezen, van 300 hulpverleners. Het laatste klopt, hè? Mijn vraag is concreet van, eerst CMD, plus team en dan hulpverleners. Kunt u mij een percentage aangeven? Hoe ver blijft het binnen het CMD en het plus team? En hoeveel gaat er inderdaad naar de ondersteuners toe, ongeveer? En dat is vooral inderdaad wat betreft de kostenfactor die... Dat is vraagje 1. En vraagje 2 is naar aanleiding zelf van de hulpverleners. Een tijdje geleden stond er in de krant dat Eindhoven met de 12,8 volgens mij miljoen inderdaad tekort op sociaal domein. Dat die inderdaad heel graag wilde kijken naar de, of snijden in de hulpverleners. Nou was daarbij ook wat u net zei, van dat de gemeenten afspraken hebben gemaakt over die contracten met de hulpverleners. Stel op een gegeven moment dat Eindhoven zou zeggen van nou... Dat doen wij niet aan mij, of wij willen onze contracten met de hulpverleners opzeggen. Heeft dat dan ook consequenties voor Gelder op Meerlo?
Mevrouw Van der Beelen.
Ja, wat betreft uw eerste vraag, ik denk dat we die moeten noteren als een technische vraag. Maar dan kijk ik even mijn collega aan.
We kunnen ook schriftelijk beantwoorden als dat makkelijker is.
Het gaat een vraag zijn die heel moeilijk te beantwoorden is, omdat dat niet heel abstract is. Want mensen kunnen op moment 1 bij ons komen en kunnen we volstaan met informatie en advies en kunnen 2 weken later komen en kan er toch een noodzaak zijn voor een indicatie. Dus ja, ik kan proberen of ik iets uit een systeem kan halen, maar het wordt een hele lastige.
Hebt u daar behoefte aan, meneer Thijssen, of volstaat dit antwoord?
Nou, het antwoord volstaat inderdaad, maar het ging mij vooral uit van hoe ver zit men met de kosten op een gegeven moment, omdat mevrouw Van den Beelen ook aangaf om inderdaad in de kosten te gaan snijden. Daar was ik heel benieuwd van. Maar die ondersteuners zijn gewoon heel duur. Dat gaf mevrouw Zanten ook aan. Dus daarom was mijn vraag eigenlijk van hoeveel mensen gaan er inderdaad naar die externe, dus naar die 300 toe?
Wat wij wel merken, als de wachtlijst hoger is, wordt er sneller doorgeïndiceerd om te zorgen dat mensen niet zo lang hoeven te wachten. He, dus dat, ja, dat zie je wel. En als er de wachtlijst korter is, en dan denk ik aan 1 of 2, want dat vinden we nog acceptabel, dan bieden we zelf meer ondersteuning, maar we houden dat eigenlijk niet in cijfers bij.
Dank u. Meneer Ketelaars.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog één vraag nog op aansluitend van met de wachtlijsten. Hoe lang is de gemiddelde termijn nu voor wachtlijsten? Wat is acceptabel en wat vind je zelf... Ja, zoals het nu is.
Wachtlijst op dit moment.
Ik heb hem vorige week pas gezien. Meestal is in de zomervakantie wordt de wachtlijst sowieso opgelost, omdat we dat merken we echt al de laatste jaren. Terwijl die dan in september weer op gaat lopen. De wachtlijst bij jeugd was nu gewoon keurig 2 weken. Dus dat was is netjes. Ik hoorde van de wachtlijst van zorg, ik weet niet precies hoe die is, maar dat het daar nu wel weer, dat ze nu al merkten dat de vakantie voorbij was, dat het op ging lopen. Maar ik weet niet precies wat de laatste stand van zaken is. Maar in de vakantie is die dus echt keurig een week of 2 teruggelopen.
Die ons dan schriftelijk doen toekomen, die andere cijfers?
Van de wachtlijst?
Van de wachtlijst, ja.
Ja, dat kan. Maar die varieert dus per week. Dus, maar dat kan.
Ja, gewoon trendmatig en voldoende.
Dank u wel. Dank u. Mevrouw Verdouw, samen. Nee, CDA. Meneer Van den Bulk.
Dank je wel. Ja, ik had even een vraag. Merken jullie, is er een trend zichtbaar dat burgers eigenlijk te laat bij jullie komen? En daar schuilt een vraag achter. Weten de burgers in Gelder op Mierlo voldoende jullie te bereiken?
Ik heb straks niet genoemd, maar ik had het wel op mijn papiertje staan, maar ik kon het in donker ook niet precies lezen. Maar wij hopen natuurlijk dat die groei van de vraag eigenlijk ook is dat wij beter bekend worden. Hè? Dus dat daar ook een stukje van de groei van de vraag uit bestaat. Er zijn natuurlijk wel situaties waarbij die als ze bij ons komen zeer heftig zijn. En er zijn situaties, bijvoorbeeld als je op scholen bent, dan is de situatie meestal nog vrij normaal. Dan ben je er vroeger bij. Maar je kunt nou niet echt zeggen dat daar, waar ligt dat dan aan? Hè? Dat mensen soms eerder komen en andere keren later komen. Dat is, dat weten we niet.
Nee, maar het zou kunnen zijn dat je daar een trend in zou kunnen herkennen. En op dat moment kun je preventiever werken. Ik miste bijvoorbeeld in de sheet van 1 tot en met 5, meen ik, het aandacht voor die communicatie met de klant, zeg maar. Die staat daar niet bij.
En de allereerste sheet is dus, dat zijn, zijn de casussen die tot huisbezoeken leiden. En dat zijn dus dan echt de directe
nee, sorry,
communicatie.
Sorry. Oh. Het gaat om de sheet van 1 tot met 5 aandachtsvelden om de zaken op orde te hebben bij het CMD Plus team.
Maak geen onderdeel uit van de puberteit, nog van de volwassenen.
Nee, klopt.
Nee.
Het model dat hier staat is niet uitputtend, want dan kregen we niet alles erop. Maar ook daar is een informatie en advies een belangrijk onderwerp. Ook op basis om dat te koppelen aan bijvoorbeeld de cliëntervaringsonderzoeken. Klopt.
Dank u. Daarmee zijn we... Is het dringend, wethouder? Ja, dan mag u het zeggen. Ja.
Dank u wel. Ik wil even namens college toch wel zeggen de situatie in de, met name in de jeugdzorg, ons grote zorgen baart. Hè. Als je kijkt naar die toenemende vraag, als je kijkt naar de hoge werkdruk bij het CMD, als je kijkt naar het hoge ziekteverzuim, dan is dat een situatie die op een korte termijn om een oplossing vraagt. En de oplossing ligt niet zo makkelijk voor de hand. Hè. We zoeken wat betreft die toenemende vraag natuurlijk vooral ook naar oplossingen in de sfeer van preventie. Maar als het gaat om werkdruk en ziekteverzuim zoeken we die oplossingen vooral in meer inzet, meer capaciteit. En we hebben daar de samenwerking met de Raad heel hard voor nodig. Maar ik wou maar even aangeven dat het ook ons grote zorgen baart.
Dank u voor deze toelichting en belangrijke aanvulling, denk ik, in het proces dat ons de komende weken en maanden te wachten staat bij de begrotingsbehandeling. Dan komen we, denk ik, aan het laatste deel van dit agendapunt. En dat is het interactieve deel. Gaat u dat toelichten, mevrouw Van der Bijlen?
Ja, in dialoog over de dilemma's. Wij willen u vragen om in evenredige groepen te verdelen over de drie dilemma's. U mag zelf kiezen waar u gaat staan bij dilemma 1, 2 of 3. Daarbij zal ook een ambtenaar staan voor als u nadere duiding zou willen hebben of wat dan ook. Wij vragen u om per groep een stip op de schaal aan te geven waar staat u. Staat u bijvoorbeeld in het midden, staat u meer naar links, staat u meer naar rechts, staat u uiterst links, staat u uiterst rechts. En daarbij willen wij u vragen of een van de leden van het groepje vervolgens in deze commissie wil terugkoppelen hoe de discussie is verlopen en waar u uiteindelijk staat en ook waarom u daar staat. Kunnen wij op die manier richting opdoen voor de vraagstukken van de toekomst. Dus ik wil u uitnodigen om bij een poster te gaan staan.
Ik stel voor dat we de discussie maximaal 10 minuten laten duren.